Gemeente van Christus Jezus. Alle tijd liep ik met de gedachte om een keer te preken over het spreukenboek. Maar dat is niet zo eenvoudig. Want als je het spreukenboek een keer doorleest, dan weet u wel, er staan wel heel veel thema's in die alles met ons gewone leven te maken hebben. Maar tegelijkertijd staan al die thema's door het hele boek heen. Het lijkt alsof naar ons idee en onze westerse begrippen van al die thema's een beetje door elkaar, staan die door elkaar. Het gaat over wijsheid, over dwaasheid, over spreken, over zwijgen. Maar dan zou je eigenlijk het hele boek door moeten en dan allerlei thema's eruit moeten halen en niet één schriftgedeelte kunnen bespreken. Dat is denk ik ook de reden waarom het heel vaak in preken niet zo aan de orde komt. Spreuken niet en prediker ook niet zo, op een paar hoofdstukken na. En dat is best wel jammer, want er staan natuurlijk prachtige spreuken in die we dagelijks zouden kunnen gebruiken. Het zou best verstandig zijn om hier en daar een spreuk uit te knippen, op te plakken en met regelmaat onder je eigen aandacht te brengen. Zo staat er bijvoorbeeld in Spreuken 15: het licht van de ogen verblijdt het hart, een goed gerucht maakt het gebeente vet. Hoe waar is dat? In de NBV luidt dat: een lachend gezicht verblijdt het hart, en een goed bericht verkwikt het lichaam. Het is goed om vast te houden, zulke spreuk, om mee te nemen in het leven alle dag. Ik noem nog wat voorbeelden. Een spreuk waar denk ik heel veel mensen in hun leven wat aan hebben gehad. Spreuken 16. Het hart van de mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere stiert zijn gang. Dat leert je om te leven in overgaan. Een hele andere spreuk. Die kun je nog wel eens gebruiken als je met iemand in discussie bent en je ziet aankomen dat je het niet kunt winnen. Zelfs een dwaas die zwijgt zal wijs geacht worden en die zijn lippen toesluit verstandig. Ik zal met een nieuwe vertaling lezen. Het is misschien in één keer wat meer duidelijker. Je moet daar wel voorzichtig zijn met de toepassing van die spreuk, want je kunt hem ook, hij kan ook tegen je gebruikt worden. Spreuken 17 is dat. Een zwijgende dwaas wordt beschouwd als verstandig, maar denkt dat hij wijs is als hij zijn mond houdt. Een hele bekende spreuk die te pas en te onpas van stal wordt gehaald. Spreuken 25. Het is beter te wonen op een hoek van het dak dan met een kijfachtige huisvrouw en dat in een huis van gezelschap. Als ik hem niet noem in deze dienst, dan wordt hij wel na de dienst gezegd tegen me. En tenslotte, om niet meer te noemen, een spreuk die zelfs in onze taal terechtgekomen is, althans het laatste gedeelte als spreekwoord. Indien degene die u haat hongert, geef hem brood te eten, en zo hij dorstig is, geef hem water te drinken. Want u zult vurige kolen op zijn hoofd hopen, en de Heere zal het u vergelden. Ik weet niet of u dat nog weet, dat in 2004 was de nieuwe Bijbelvertaling klaar. Er is toen heel veel reclame omheen geweest. Bijvoorbeeld heeft de koningin eruit voorgelezen. Dat was een leesmarathon om de hele Bijbel door te lezen. En onder andere zag je ook op de stations grote reclameborden met Bijbelteksten van wat wij dan noemen prominente Nederlanders. Mensen die vanuit de politiek, vanuit de wetenschap, vanuit de kunst een tekst hadden uitgekozen en die stond groot afgedrukt op de reclameborden op de stations van de NS. Mooi natuurlijk als er op die manier het woord van God overal wordt gepresenteerd. En omdat ik regelmatig met de trein reis, ben ik eens op die teksten gaan letten. En toen viel het mij op dat heel veel van die mensen waarvan ik dacht van wat hebben jullie eigenlijk met het christelijk geloof, dat die teksten hadden uitgekozen uit het spreukenboek of uit het boek Prediker. Op een of andere manier hebben ze misschien niets meer zo heel erg veel met dat christelijk geloof, maar het spreukenboek spreekt heel veel mensen aan. En dat heeft denk ik te maken met het feit dat het spreukenboek zo over het gewone leven gaat. Ik heb al iemand horen zeggen, het spreukenboek is een mensenboek, dat gaat over het hier en nu, het is van deze aarde. Er staan allerlei spreuken in waardoor je kunt leren om langer te leven, om gelukkig te leven. Niet voor niets zie je bijvoorbeeld in een Afrikaanse cultuur dat het spreukenboek het heel goed doet. Men ziet gewoon als je die spreuken in praktijk brengt, dat je dat ook geluk en vrede brengt. Dat je daardoor leert omgaan met andere mensen. Er staan allemaal spreuken in en spreekwoorden in, waardoor je leert om in dit leven te leven. En zo is het boek ook ontstaan. Je zou kunnen zeggen, het zijn volkswijsheden. Vervat in een spreuk die je op die manier makkelijk kunt onthouden, zoals nog steeds in onze taal. Wij hebben ook allemaal spreekwoorden. De huid van de beer moet je pas verkopen als je hem hebt geschoten. Angst is een slechte raadgever. Zo zijn er allemaal spreuken die heel kort even zeggen waar het over gaat. En op die manier kun je hem ook langer vasthouden. Je zou kunnen zeggen, het is een soort levensles, maar dan in een gestolde vorm. In een paar woorden weet je waar het over gaat. En door de vorm kun je hem ook vasthouden. Wijsheid om te leven. Levenswijsheid. Wat is dat eigenlijk? Misschien moet ik eerst even zeggen wat het niet is. Omdat wij leven in een tijd waarin wij het niet zo vaak hebben over levenswijsheid. Een thema wat wel heel vaak in de Bijbel aan de orde komt. Maar wij leven in een tijd waarin het vooral gaat om intelligentie. Een thema dat in de Bijbel helemaal niet zo voorkomt. Wij zijn zeker in onze tijd daarop gespitst dat onze kinderen het zo goed mogelijk doen op school. Het valt op dat uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat christelijke ouders zich daarin niet onderscheiden van niet-christelijke ouders. Wij vinden het heel belangrijk dat we op dat ene aspect goed scoren. Toch is intelligentie een versmalling van wat we wijsheid noemen. Wijsheid gaat over het hele leven. Over je hart, over je hoofd, over je handen. En intelligentie gaat vooral over je verstand. Dat is veel smaller, een veel kleinere begrip. Je zou kunnen zeggen, levenswijsheid gaat over sociale vaardigheden. Over communicatieve vaardigheden. Terwijl intelligentie vooral gaat over je cognitieve vaardigheden. Het is een versmalling van het begrip levenswijsheid. Ook nog op een andere manier. Ik denk dat intelligentie vaak gericht is op jezelf. In ieder geval op de enkeling. Op het ontplooien wat jij in huis hebt met je verstand. Nou, die gedachte is natuurlijk in de Bijbel, zeker in het Oude Testament, heel vreemd. Je leeft altijd in een collectief. Dat collectief, de gemeente, bepaalt wie jij bent en jij bepaalt wie de gemeente is. In het Nieuw Testament kom je dat ook tegen als het gaat over gaven. Die heb je altijd ten dienste van, niet voor jezelf. Dus levenswijsheid is veel breder. Niet beperkt tot je verstand, niet beperkt tot jezelf, maar het gaat over het hele leven. Levenswijsheid zou je kunnen zeggen, dat is de manier waarop je leeft. Of als het leven erg zwaar is, levenswijsheid is de manier waarop je overleeft. Je hebt spreuken en spreekwoorden tot je beschikking, waardoor je het vol kunt houden. En door een paar spreuken die je misschien van thuis hebt meegekregen, op school hebt geleerd, op die manier weet je, zo doe ik het, dan werkt het. Dan werkt het op mijn werk. Zo kan ik omgaan met andere mensen in mijn familie. En af en toe kan zo'n enkele zin mij helpen om door te gaan. Oh ja, op die manier moet ik het aanpakken. Niet het vele is goed bijvoorbeeld, maar het goede is veel. En op die manier, zegt dat spreukenboek, kun je langer leven, kun je gelukkiger leven, kun je in vrede leven. Maar goed, we zitten hier in de kerk en we lezen het boek uit de Bijbel. We verwachten natuurlijk dat het spreukenboek toch ook nog iets meer zegt. Waar gaat dat dan op terug, die levenswijsheid? Wat voegt dat toe? Of wat? Waar gaat het eigenlijk op terug? De spreuken die komen van God vandaan. En als je in het spreukenboek en ook in andere boeken, we hebben een aantal teksten al gelezen met elkaar. Als je gaat zoeken waar komt die levenswijsheid vandaan en hoe kun je leren hoe je in je leven moet leven, dan staan er heel duidelijke teksten in. Ik noem er een paar. We hebben net gelezen uit Spreuken 1. De vrees voor de Heere is het beginsel van de wetenschap. De dwaze veracht de wijsheid. Die tekst komt letterlijk even later in Spreuken weer een keer naar voren, Spreuken 9. De vrees voor de Heere is het beginsel van de wijsheid. We hebben net met elkaar gezongen op Psalm 111 en het laatste vers daarvan is: de vrees van de Heere is het beginsel van de wijsheid. Alle die ze doen, hebben goed verstand. En ook het laatste vers van Job 28 dat we net hebben gelezen zegt dat de vrees voor de Heere het beginsel is van alle wijsheid. Ik weet niet of er een tekst is die op die manier zo vaak ook in de Bijbel wordt genoemd. Kennelijk is de Bijbel er heel helder in. Het gaat erom, bij alle wijsheid die je nodig hebt in het leven, bij alles wat je weet en bij alles wat je doet, dat begint bij God. God is nummer 1. Bij hem begint alle wijsheid, alle wetenschap, alle kennis en alle andere synoniemen die worden gebruikt in het spreukenboek. Als u en ik iets van dit leven willen begrijpen, zegt het spreukenboek, dan kunnen we niet om God heen. Daar begint het mee. Als je met dit leven wilt omgaan, dan kan dat niet zonder God. Als u zicht wil hebben op uw bestaan, waarom ben ik hier eigenlijk en hoe gaat het en waarom gaat het zoals het gaat, dan moet u beginnen bij God. Als u God uitsluit, als u achter God een vraagteken zet, dan wordt je leven een compleet raadsel. Sommige mensen lijken dat te kunnen, hebben door omstandigheden God op een gegeven ogenblik uit hun leven gebannen. En het is niet zo dat als je gelooft dat je op alle vragen een antwoord hebt. Maar zonder God, dan weet je helemaal niks meer. Want waarom ben je hier dan eigenlijk? En welke kant moet je op? De vrees voor de Heer is het beginsel van de wetenschap. Even een zijstraat. Als het gaat om discussie, schepping of evolutie, dan komt de vraag vanuit de wetenschap naar ons toe, kan dat nou wel in 6 dagen van 24 uur? Het lijkt me goed om bij die vraag stil te staan. Deugt die vraag? Of komt die vraag zo uit de moderne wetenschap naar de Bijbel toe, dat we zeggen, die vraag deugt eigenlijk niet. Een docent in Utrecht zei wel eens, bij dergelijke vragen, dat is dezelfde vraag als je aan apostel Paulus vraagt, waarom ben je niet met een Fokker 50 naar Korinthe gevlogen? Dat was toch veel veiliger geweest? Was je sneller geweest? Stellen wij wel, als het gaat, de juiste vragen, of misschien moet ik zeggen, doen we het wel in de goede volgorde? Beginnen we aan de juiste kant? Als het begin van alle wetenschap, en wat mij betreft ook de moderne wetenschap, als het begin van die wetenschap, ligt bij God. De vrees voor de Heere is het begin van alle wetenschap. Om die tekst te proberen wat dichterbij te halen, zou ik daar 3 vragen aan willen stellen. Wat betekent die tekst dan voor wie ik ben? Wat betekent die tekst voor wat ik doe? En wat betekent die tekst voor de mensen die ik ontmoet? De vrees voor de Heere, je kunt ook zeggen, de eerbied voor de Heere is het begin, het voornaamste van de wetenschap. Wat betekent dat voor wie ik ben? Wat betekent dat voor wat ik doe? Wat betekent dat voor wie ik ontmoet? En ik hoop dat we zo al zoekend en vragend de tekst helder krijgen en dat dat ook iets oplevert voor de dagen door de week. Wat betekent Spreuken 1 vers 7 voor wie ik ben? Gemeente, iedereen, jong en oud, is op zoek naar zijn eigen persoonlijkheid, zijn identiteit. Dat is niet zo dat als je 18 bent, dat je op een gegeven moment weet wie je bent, of 21, en daarna kun je de rest van je leven zijn en blijven wie je toen was. Nou, eigenlijk ben je in heel je leven aan het zoeken, min of meer door omstandigheden, naar je identiteit. En dan lag dat vroeger wat eenduidiger in de kleinere samenleving, werd ook heel veel door die omgeving bepaald. Dat is nu veel complexer geworden. Er zijn zoveel dingen waaraan je je identiteit ontleent, waardoor je een gevoel van eigenwaarde krijgt. Er zijn zoveel dingen om ons heen die ons bezighouden en aan het denken zetten, dat die allemaal mede onze identiteit bepalen. Er zijn jongeren die zich goed voelen als ze goede cijfers op school halen. Juist wat ze presteren op school, dat maakt hen tot wie ze zijn. En sommigen nemen dat mee als ze volwassen worden in hun werk, in carrière, of in een functie die ze graag willen hebben. Juist carrière of de functie die ze hebben, daar voelen ze zich happy mee. Daar zijn ze blij mee dat ze die hebben. Dat bepaalt uiteindelijk wie ze zijn. Er zijn andere, ik heb er veel over gesproken met jongeren op school, die vooral hun lichaam bepalen wie ze zijn. Te dik of te dun, sportief of niet sportief. Daar kun je heel lang mee bezig zijn in gedachten, in woorden met anderen. En je voelt je pas lekker in je vel als je aan bepaalde mate voldoet. Er zijn mensen die, voor wie het werk heel belangrijk is, hebben eigenlijk maar één ding: werken overdag en 's avonds. Daar gaat het om. Daar ontlenen zij hun identiteit aan. Als dat werk weg zou vallen, dan stort de wereld in. Gemeente, als je dingen hebt buiten jezelf waaraan je heel veel gewicht toekent, waar je je identiteit aan ophangt, je persoonlijkheid aan ophangt, dan maak je dat ook ontzettend kwetsbaar. Want dat zijn ook allemaal dingen die kunnen veranderen. Als je steunt op je werk, op je lichaam, op je mentale prestaties, dan ben je daar ook heel kwetsbaar in. En juist het Spreukenboek wil zeggen, als het allemaal dingen zijn buiten ons die zwaarder wegen dan het ontzag voor God, dan ben je aan de verkeerde kant begonnen. De Spreukendichter zegt, nee, je identiteit, dat wat je bent, dat moet je juist laten bepalen door de vrees voor de Heere. Door het ontzag voor God. De wijsheid die je kunt opdoen in dit leven, de manier waarop je kunt functioneren hier, dat heeft niet zozeer te maken met allemaal dingen om je heen. Dat heeft in de eerste plaats te maken met wie je bent ten opzichte van God. Het ontzag voor God bepaalt wie je bent. Door het geloof in Jezus Christus vind je rust in je bestaan en deze wereld. Er zijn niet allemaal lichamelijke en geestelijke omstandigheden om je heen van deze aarde die bepalen hoe je gevoelt, of je een gevoel van eigenwaarde hebt, maar dat wordt bepaald door het feit dat je buigt voor God. De vreugde en het verdriet van deze wereld, de mogelijkheden die je hebt, of misschien zie je juist wel de beperkingen die je zijn opgelegd, die bepalen niet wie je bent, die geven je niet de rust die je nodig hebt. Nee, die ontvang je als je ontzag hebt voor God. Je wordt er niet onrustig van als mensen anders denken dan jij. Je hoeft ook niet bang te zijn in dit leven ten aanzien van de toekomst. Als het niet goed gaat op je werk, ben je niet meteen van slag. Als er dingen tegenvallen, dan val je niet om. Want je weet, uiteindelijk word ik niet bepaald door al die dingen om me heen. Maar wordt mijn leven bepaald door het ontzag dat ik heb voor God. Mijn bestaan begint met buigen. Ik leef voor God. Dat is nummer 1. Alle andere dingen komen daarna. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat je lichaam niet belangrijk zou zijn, of dat je werk niet belangrijk is. Er zijn zeker allerlei dingen om je heen die van belang zijn. Maar als het gaat om wie je bent, en waar je rust vindt, als het gaat om wat er ook kan gebeuren, dan kom je jezelf tegen voor het aangezicht van God. Daar ben je wie je bent. Daar ligt je persoonlijkheid. Daar ligt je rust. En je weet, daar ligt het ook goed. Ik las ergens, als het gaat over zonde, dan is het in dit verband niet zozeer de verkeerde dingen doen, maar misschien wel heel goede dingen op de verkeerde plaats zetten. Op de plaats die God toekomt. Zonde is niet accepteren dat je persoonlijkheid ligt in God. Dat je identiteit rust in God. Dat Hij niet nummer 1 is. Dat je rust vindt in andere dingen dan in God. En geloven daartegenover, dat is dan vooral buigen voor God. Ontzag hebben voor de Heer. Weten, mijn leven ligt vast in God. Daar buig ik voor. Daar liggen mijn wortels. Ik geef me over. Of ik het wil of niet. Dat is één. De vrees voor de Heere is het beginsel van de wetenschap. Wat betekent dat voor wie ik ben? Dat betekent, ik ben in de eerste plaats iemand die ontzag heeft voor God. Hij bepaalt wie ik ben. Mijn identiteit ligt in God. En daar vind ik rust. Wat betekent dat vers dan voor wat ik doe? Nou, als God mag bepalen wie ik ben, dan mag hij ook bepalen wat ik doe. Hij gaat niet alleen maar over mijn zijn, maar ook over mijn doen, over mijn handelen. En je zou kunnen zeggen, als je die woorden van wetenschap en alle synoniemen in het spreukenboek naast elkaar zet, dan zou je die levenswijze ook kunnen vergelijken met een manier waarop je je leven inricht, waarop je je leven vormgeeft. En dan zeg je, als je ontzag hebt voor God, hij is niet alleen nummer één in wie ik ben, maar ik buig ook voor hem in wat ik doe. Ik geef hem de ruimte en het recht van spreken. God krijgt autoriteit als het gaat over mijn gedrag. Ik accepteer, ik leef in zijn koninkrijk en dan buig ik ook voor de Heere, voor de koning. En gemeente, dat gaat volstrekt tegen ons in. Dat gaat tegen ons in als het gaat om onze natuur. Dat lezen we in de Bijbel. In de Bijbel lezen we dat we eerst kiezen voor kennis en daarna pas voor God. Zo kun je Genesis 3 trouwens ook lezen. We hebben gekozen voor de kennis en dan zouden we worden als God. Maar God vroeg het tegenovergestelde. Hij zei, je moet eerst buigen voor mij en dan zul je mij kennen. Wetenschap ontvangen. Dat gaat in tegen onze natuur, zei ik, maar dat gaat ook in tegen onze cultuur. Wij zijn autonoom in ons denken. Er zijn mensen die zeggen dat het zelfs laf is om niet zelf te bepalen en zelf je verantwoordelijkheid te nemen voor je leven. Maar het spreukenboek zegt, nee, het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Hij is in mijn leven de baas. Overal. Altijd en in alles. De beslissende stem voor mijn leven ligt in de handen van God. Ik buig voor zijn gezag en voor de woorden die hij spreekt. Ook als ik het niet begrijp hoe mijn leven eruit ziet. Ik wil buigen, gewillig. Of met weerstand. Of ik jong ben en een heel leven voor me heb. Of oud. Of ik heel kerkelijk ben en hier iedere zondag zit. Of randkerkelijk. Kies ervoor om God te laten spreken in mijn leven. Hij bepaalt wat ik doe. Bij de keuzes die ik maak, daarvan weet ik en wil ik dat God doorslaggevend is. Ik ga eerst naar hem toe. En ik vraag mezelf af. Zijn de woorden van God voor mij sturend? Ben ik bereid om de weg te gaan die hij wijst? Helpen de geboden van God mij om mij overeind te houden? Bepaalt hij waar ik kom? Zijn de woorden van God voor mij richtinggevend voor de mensen met wie ik omga en wat ik doe? En die woorden van God gaan over alles. De spreukendichter heeft allerlei thema's aangesneden. Met het boek Spreuken maar eens lezen voor jezelf. Het gaat over spreken en over zwijgen. Het gaat over de waarheid en over de verleiding. Het gaat over boosheid. En over angst. Over rechtvaardigheid. en over zonde. Het gaat over vrouwen en vrienden. Alle terreinen van het leven liggen in de handen van God. Dat is wat mij betreft het tweede wat we kunnen leren. De vrezen voor de Heer is het beginsel van de wetenschap. Wat betekent dat voor wat ik doe? Het ontzag dat ik heb voor God, dat betekent dat zijn woorden bepalen de richting die ik ga. Hij is beslissend voor de keuzes die ik maak. En dan het derde. Wat betekent deze tekst, Spreuken 1 vers 7, voor de mensen die ik ontmoet? God is degene die bepaalt wie ik ben en wat ik doe. Maar wat betekent dat dan ook voor deze wereld, voor het koninkrijk van God? Als ik luister naar God en me oriënteer voor de wijsheid die ik nodig heb in het leven op de woorden van God, wat betekent dat dan voor de omgeving? De vrees voor de Heere is het beginsel van de wetenschap. Misschien mag ik er wat vragen over stellen. En misschien mag ik dat op die manier doen. Als ik met u in contact kom, kan ik dan merken dat uw levenswijsheid begint bij God. Als ik met jou meeloop op school, kan ik dan merken aan wie je bent, wat je doet, wat je zegt tegen klasgenoten, tegen leraren, dat je ontzag hebt voor God. Dat dat nummer één is. Als ik naar je luister, word ik dan in de woorden van het Spreukenboek ook gelukkiger. Wordt de wereld er beter van als de wereld zich zou gedragen op de manier waarop jij je gedraagt? Is uw wijsheid voor deze wereld van betekenis? Voor de wereld dichtbij, in uw eigen gezin, thuis, op je werk, in de straat waar je woont. Wat betekent je eigenlijk voor je vrienden? Wat hebben andere mensen aan de wijsheid die u door de omgang met God hebt opgedaan? Laat ik het nog wat strikter vragen. Als mensen met u omgaan, komen ze dan op het spoor van God? Is uw manier van leven zo'n spiegel van het koninkrijk van God, dat ze wel eens tegen u gezegd hebben: in u, in jou, heb ik God gezien? Zet je mensen door je keuzes aan het denken? En gemeente, dat geldt voor mensen en voor groepen, voor gemeenteleden en voor ons als gemeente. Als hier iemand het kerkgebouw in komt lopen en de dienst meemaakt, zetten wij hem dan op het spoor van God of op een zijspoor, een dwaalspoor? Kunnen mensen merken die met ons in contact komen, met ons in gesprek zijn, dat wij ontzag hebben van God? Dat we zoveel wijsheid hebben dat het iets toevoegt aan het leven. Dat wij buigen voor God. Of stellen wij de zoekers teleur? Als iemand met onze gemeente meeleeft, merkt hij dan iets van de liefde van God? Van de genade in Christus Jezus. En van de gemeenschap met de Heilige Geest. De vrees voor de Heere is het begin van alle wetenschap. Gemeente, als je die wijsheid met je meedraagt van God, dan kan dat toch niet anders of iets betekenen voor de omgeving waarin je leeft. En voor de mensen met wie je omgaat. Alleen al als je iets van de liefde van Jezus voor deze wereld deelt, dan sta je anders in het koninkrijk. De vrees voor de Heere is het beginsel van alle wetenschap. Ten derde, wat betekent dat voor de wereld waarin ik leef? Gemeente, dat betekent dat ik die levenswijsheid ook uitdraag. meedeel, dat andere mensen kunnen merken dat ik buig voor God. Dat ze kunnen zien dat ik mijn rust vind in een ander. En dan geef ik dat ook door aan anderen, opdat ook zij in vrede en gelukkig kunnen leven. Wat er zo vaak staat in het spreukenboek: langheid van dagen en jaren van leven en vrede zullen zij u vermeerderen. Ik ga samenvatten. Het ging in de preek over levenswijsheid. Vooral naar aanleiding van Spreuken 1, het 7e vers. De vrees voor de Heer is het begin van de wetenschap. Eerst hebben we gezegd dat ligt aan de basis van al ons leven. Als je over het leven wil nadenken, dan moet je beginnen bij God. Moet je beginnen met het buigen voor God. Wat betekent dat voor wie ik ben? Dat betekent dat ik buig voor God en dat ik daarin mijn rust ook vind. Mijn identiteit ligt in God. Wat betekent dat voor wat ik doe? Als God bepaalt wie ik ben, bepaalt hij ook wat ik doe. Dan buig ik ook voor de woorden die hij uitspreekt. En wat betekent dat voor wie ik ontmoet? Dat betekent dat ik de wijsheid die ik van God in mij meedraag, dat ik die ook meedeel aan anderen, opdat ook zij gelukkig leven en in vrede. Ik eindig met een spreuk uit Spreuken 14, waar staat: de vrees voor de Heere is de bron van het leven. Amen.